Dankjewel, Gilles. Mag ik misschien de presentatie op, Noah? Dankjewel. Ja, God is geweldig goed. Weet u, ik wil vandaag iets met u delen over een ontmoeting met God. We hebben in de Bijbel verschillende mensen die God ontmoeten. En eigenlijk is de Bijbel een boek vol met ontmoetingen met God. En van al die ontmoetingen kunnen we iets leren. Misschien moet ik even de afstandsbediening, dat is makkelijk. Wil je het niet? Oh, dan mag jij, ben jij de afstandsbediening. Nou, technisch probleempje. Exodus 33 en 34 mag u openslaan in uw Bijbel. En ik zal eventjes een beetje schetsen waar dit over gaat. Exodus is het boek waar het volk Israël uit Egypte trekt. En in Exodus 20 lezen we dat het volk de 10 geboden krijgt. En het eerste gebod is, gij zult geen andere god voor uzelf maken, geen beeld maken van uzelf en daarvoor niet neerbuigen. En Exodus 24 zien we dan dat het volk een verbond sluit met God. En dan wordt het bloed van een lam wordt gesprenkeld over het volk. En dan wordt er een verbond gesloten met het volk. En een paar hoofdstukken verder zien we dat het alweer misgaat. Want dan is Mozes even te lang op de berg. En dan wordt er een gouden kalf gemaakt. Dus het eerste gebod wordt gelijk alweer overtreden. Het volk danst om dat gouden kalf. En ze hebben eigenlijk een feest ter ere van die afgod. Dus ze verlaten God. Ze verbreken het verbond met God. En dan is Mozes natuurlijk boos. Maar God is eigenlijk ook boos. En dan vind ik mooi, en daar pakken we dit verhaal op in Exodus 33, dan zien we dat God probeert het eigenlijk, of eigenlijk Mozes probeert het weer in orde te maken, tussen God en zijn volk. Hij pleit als het ware voor zijn volk. En dan zegt hij, Heer, laat mij toch, wilt u alstublieft met ons meegaan? Als u niet bij ons bent, laat ons dan niet hier vandaan vertrekken. Want ik wil niet zonder uw aanwezigheid, letterlijk staat er, zonder uw aangezicht, wil ik niet optrekken. Dus alsjeblieft, Heere God, ga met ons mee. En hij pleit voor zijn volk. En, dus, en dan vind ik het mooi hoe Mozes als het ware God probeert om te halen om toch mee te gaan. En het lijkt als het ware alsof hij God in een bepaalde manier klem zet. Van u kan eigenlijk niet anders. Want hij vraagt hier, Exodus 33, vers 17 is dit. Dan vraagt hij, Heere God, toon mij toch uw heerlijkheid. Vers 18. Toon mij toch uw heerlijkheid. Dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig, hè? Je verwacht dat God boos is. God is ook boos. Het volk heeft net een enorme blunder begaan. Ze hebben God verlaten, letterlijk. Ze hebben een afgod aanbeden, een gouden kalf. Dat was een afgod van die tijd. Hebben ze aanbeden. Nog even terug naar de vorige tekst, dankjewel. En dan durft God ineens te vragen, of Mozes durft ineens te vragen aan God, toon mij alstublieft uw heerlijkheid. Vind je dat niet tegenstrijdig lijken? Je hebt net een grote fout begaan. Dan heb je het gevoel van, oh, ik mag absoluut niet meer in de tegenwoordigheid van God komen. En toch, vraagt Mozes hier, durft hij te vragen, toon mij toch uw heerlijkheid. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind het prachtig. En dan uiteindelijk zie je dat Mozes ook de heerlijkheid van God ziet. En hij is 40 dagen op de berg. En zelfs zijn gezicht die straalt. Dat hij een doek over zijn hoofd moet doen. Omdat het volk ziet hoe Mozes straalt van de heerlijkheid van God die op hem is. God wil graag zijn heerlijkheid aan ons laten zien. En dat is niet afhankelijk van hoe wij ons voelen. Of wat wij net hebben gedaan. Dat is even de knop die wij mogen omzetten vandaag. God wil graag zijn heerlijkheid aan ons laten zien. Daar verlangt hij naar. En dan de volgende dia, inderdaad. Dan zegt God, Ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. Als antwoord op Mozes' vraag. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Ja. Ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. Mijn goedheid betekent Gods luister, Gods heerlijkheid en Gods majesteit. Zijn goedheid, het is eigenlijk iets tastbaars. Als je terugleest in Exodus 33, dan zegt hij, ik zal mijn kaboot, mijn glorie zal ik voorbij laten trekken, voorbij jou laten trekken. En dat woordje kan je ook vertalen met een bepaald gewicht van Gods heerlijkheid. U heeft dat wel eens ervaren. Dat je God zo dichtbij ervaart, dat zijn aanwezigheid tastbaar is. De glorie wordt wel eens omschreven als een zwaar gewicht van heerlijkheid. Het is de tastbare tegenwoordigheid van God. Ik heb het ook al eens ervaren. Dan heb je een koninklijke mantel, leek er wel, over de zaal uitgespreid te worden. En dan was Gods aanwezigheid gewoon voelbaar en merkbaar voor iedereen. En ik zou jullie zeggen, ik geloof dat we een tijd komen dat God dat steeds meer wil laten zien. En laten voelen. En laten merken. Aan hem ligt het niet. Hij verlangt ernaar om zijn heerlijkheid te tonen. En ik moet zeggen dat het verlangen ernaar is ook steeds meer gegroeid. Om de heerlijkheid van God, zijn tastbare tegenwoordigheid te voelen, te merken. En God doet dat. Hoe doet hij dat? Door zijn naam uit te roepen. En dat is heel interessant. Hij geeft al een voorproefje van zijn naam. Genadig en ontferming. Dat zijn twee delen van zijn naam. Maar we gaan naar Exodus 34. En dat is de volgende dia. En dan zien we dan hoe dit gebeurt. Mozes is op de berg Horeb. En dan staat dat de Heer neerdaalde in een wolk. Dat zien we meerdere keren. De berg van Horeb wordt ook in een wolk gehuld. De berg van de verheerlijking is er ook een wolk te zien. En het volk Israël werd trouwens ook geleid door een wolk in de woestijn. De wolk van Gods tegenwoordigheid. Tastbare, zichtbare tegenwoordigheid van God. Maar het gaat ook bijna altijd gepaard met het uitroepen van zijn naam. Dat heb ik ook ontdekt. Als je leest bij de opening van de tempel, bij de inwijding van de tempel bij Salomo, in 2 Kronieken, dan zien we dat de naam van de Heere wordt geprezen, zijn goedheid is tot in eeuwigheid. En dan staat er dat de wolk neerdaalde van Gods tegenwoordigheid en dat de priesters niet konden blijven staan vanwege de kracht, de aanwezigheid van God. Tastbare tegenwoordigheid van God. Opnieuw zie je dat dat samen gaat. Het uitroepen van zijn naam en het neerdalen van de heerlijkheid van God. En het interessante is dat God zelf zijn eigen naam voor zichzelf uitroept. Moet je je voorstellen als Chris ergens binnenkomt op zijn werk. Hier komt Christian Ipma, de geweldige, grote, heerlijke. Ja, zijn heerlijkheid gaat voor hem uit. Maar God doet dat wel. Hij bazuint zijn heerlijkheid voor zich uit. Hij wil graag laten weten, bekendmaken wie hij is. En in de Bijbel moeten we goed beseffen dat de naam van iemand is niet zomaar een naam. De naam is nauw verbonden met wie je bent. Met de eigenschappen van die persoon. En men geloofde zelfs in de Bijbel dat als je de naam uitsprak, dat een bepaalde energie vrijzette om die kracht ook werkelijk zichtbaar te maken. Dus het uitspreken van de naam heeft veel meer betekenis dan wat wij nu zeggen. What's in the name, zeggen wij. Maar in de Bijbel was het niet zomaar. Een naam is daadwerkelijk ook verbonden met de eigenschappen van die persoon. Dus als God zijn naam uitroept, dan moet je goed opletten. Wat zegt hij eigenlijk? En hij noemt 7 namen. We gaan er eens 1 voor 1 doorheen. Welke naam roept God dan uit? Laat maar eens kijken wat de eerste is, Noah. Ja. De eerste naam die hij noemt is Heere, Heere. En het woord wat hier staat is JHWH. De namen, de letters, de medeklinkers, of de klinkers, medeklinkers zijn het, van de naam van God, Yahweh, hebben wij ervan gemaakt. En onze anderen zeggen Jehovah, maar het is dezelfde naam, Yahweh. En dat betekent letterlijk, ik ben wie ik ben. Ja, dat is de eerste naam waarmee God zichzelf voorstelt. Het is bijzonder, want dat is ook wat God zegt tegen Mozes een paar hoofdstukken eerder in Exodus. Als God zich voorstelt aan het volk Israël, omdat hij hen gaat bevrijden. Dan zegt hij letterlijk, Exodus 6 is het, mag je opzoeken. Exodus 6 vers 1 en 2, dan zegt hij tegen het volk, tot nu toe hebben jullie me alleen maar gekend als El Shaddai, de machtige. Maar nog nooit bij de naam Heere. En de naam Heere, Heere, betekent letterlijk, ik ben die ik ben, maar het betekent ook, ik ben er voor jou. Of ik zal er zijn voor jou. En kun je je voorstellen dat dat volk, dat al 430 jaar in slavernij was, en die riepen uit naar God de Almachtige, maar ze hadden nog nooit ervaren dat God er was voor hen. En de eerste naam waarmee God zichzelf voorstelt, is eigenlijk de naam, ik ben er voor je. Is dat niet mooi? En dat liet hij ook daadwerkelijk zien, door zijn volk letterlijk uit de slavernij te leiden. God is er voor jou, in jouw situatie. God is er, waar jij ook zit, in ziekte, of in ellende, of in moeilijkheden. Ik ben er voor je. Dat is de eerste naam waarmee hij zichzelf voorstelt. Ik ben niet zomaar ver afgelegen, hoog verheven, God ergens boven op een berg, onbereikbaar. Nee, ik wil er zijn voor je. En het houdt ook in, deze naam, ik ben, houdt ook in, geen verleden, heden of toekomst, maar het is altijd. Hij was er voor je, hij is er nog steeds voor je, en hij zal er altijd voor je zijn. Waar je ook doorheen gaat in de toekomst nog, wat voor moeilijke omstandigheden je ook doorheen moet, hij zal er altijd voor je zijn. In het dal van diepe duisternis, zegt David, hij zal er voor me zijn. Hij is er voor je. Dat is God zoals hij zich voorstelt. Dichtbij, persoonlijk, betrokken, liefdevol, behulpzaam. Ik ben. En hij is dichtbij, hij is niet ver weg. De volgende dia. De tweede naam die God, waarmee God zichzelf voorstelt, die hij dus zelf voor zich uitroept en die hij zelf uitproclameert, dat is deze naam, God Almachtig, El Shaddai, de machtige God. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt Jezus. Dezelfde God die eindeloos machtig is er ook voor jou, altijd, dichtbij, jou, betrokken. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De machtige, krachtige God. Tijdloos, eeuwig, niet gebonden aan beperkingen. En toch zo dichtbij. Dat is onze God. De volgende naam hoor. Barmhartig. Ja, dat is ook wie God is. Barmhartig. Ik denk altijd aan warmhartig als ik dit lees. Hij draagt ons een warm hart toe. Wij gebruiken dit woord niet meer zoveel in onze tijd. Je zou het kunnen vertalen met medelijdend of zich ontfermend. We kennen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Die ontfermde zich over een voorbijganger die langs de weg liep. En dat is wie God is. Hij is barmhartig. Hij is medelijdend, compassionate, staat er ook, bewogen met mensen. Dat is wie onze God is. Hij is bewogen en heeft compassie voor ons. Maar niet alleen bewogen, vindt het mooie de volgende, er staat dat hij ook genadig is. barmhartig en genadig. Genadig is, vind ik, gaat nog iets verder dan bewogenheid. Genadig gaat over dat je ook de hand toereikt aan die persoon. Kijk, je kan medelijden voelen met iemand, en dat is mooi. Maar genadig gaat nog een stapje verder. Is dat je iemand gunst bewijst. Ik kom naar je toe en ik geef je een gunst. Die barmhartige Samaritaan die gaf hem kleding, die verzorgde zijn wonden, gaf hem nog geld voor de nacht door te brengen. Het was genadig, barmhartig en genadig, dat is wie God is. Hij over genadig vertaal ik altijd met gunst overladen. Dat is genade. Met gunst overladen. Iets wat we niet hebben verdiend, wat jij niet hebt verdiend, wat ik niet heb verdiend, dat is wat we krijgen. Toch een onverdiende gunst. Dat is wie God is, dat is zijn identiteit. Zo noemt hij zichzelf. Barmhartig en genadig. En de volgende eigenschap die God van zichzelf noemt is langmoedig. Dat is een oud woord. Het betekent dat het duurt lang voordat hij boos wordt. Heel erg lang. Het betekent geduldig ook. Dat is wie God is. Je kan hem niet zo makkelijk op de kast krijgen. Hij wordt niet zo snel boos. Dat is wie hij is. Niet spoedig verstoord, staat er. Veel kunnen verdragen. God kan veel hebben, hoor. Ook al heb je net gezondigd. Ook al heb je net een potje van gemaakt, een afgoderij. Een kalf aanbeden. Hij kan veel hebben. Hij is langmoedig. Dit is wie hij is. En het lijkt voor mij wel alsof Mozes het erom gedaan heeft. Dat hij God gevraagd heeft om zijn naam uit te spreken. Zodat Mozes God kon herinneren aan het feit, ziet u bent toch langmoedig. Het is toch wie u zegt dat u bent. U zegt dat u zo bent. En daarom ga met uw volk mee. Ja, de volgende Noah. Groot in goede tierenheid. Ja, dit doet mij altijd denken aan een supermarkt die zijn producten aanprijst. Groot in dit of groot in dat. Een groot assortiment aan goedheid. Ja, God heeft een groot assortiment aan goedheid. Het is eindeloos veel, alleen maar goede dingen. We hebben in onze Nederlandse cultuur, pas op, hè, dat zit zo vaak iets in. Ja, maar het kan nooit allemaal maar goed zijn. Nee, maar bij God is het wel allemaal goed. Er staat in God is alleen maar licht en in hem is geen duisternis. God is alleen maar goed en er is niks fout aan hem. Letterlijk nog staat er in Jacobus, God is licht en hij is goed. Alle goede dingen dalen van hem neer, van de Vader der lichten, bij wie geen schaduw van verandering is. Er is geen schaduwzijde bij God. Hij is alleen maar goed, hij heeft geen schaduw. Dat is geweldig, hè? Hier op aarde heb je overal een schaduw, omdat wij in het licht leven van de zon. Maar hij is het licht zelf. Er is geen schaduwzijde. Alleen maar goed. Wauw. Het is goed om dit uit te spreken, want bij ons menselijke redenering past dit niet in. Daarom is het zo goed om te aanbidden, om regelmatig Gods naam groot te maken. Zijn naam uit te spreken, zodat wij in zijn licht komen, zodat we daar wat meer begrip van gaan krijgen. Groot in goedheid en trouw. Groot betekent ook overvloedig. Ja, de volgende, laatste naam die hier staat. Goedheid betekent ook vriendelijkheid trouwens, weldadigheid of gunst bewijzen. En trouw, dat is ook een mooie vind ik, groot in trouw. Dat is de laatste naam waarmee God zichzelf voorstelt. Trouw betekent hier niet alleen trouw zijn zoals wij dat kennen, maar ook betrouwbaar, zekerheid, vastigheid, soliditeit, duurzaam, werkelijk. Daar kan je op bouwen. Je kan op hem vertrouwen. God verandert niet. Dat is wat er staat. Er is geen verandering bij hem. Hij heeft nooit een slechte dag. Hij is nooit slecht gezind. Wij wel, maar hij niet. Hij is altijd glimlacht in haaien. Altijd positief. Betrouwbaar. Alles om ons heen verandert. In deze wereld. Maar God verandert niet. Hij blijft altijd goed, altijd trouw, altijd dezelfde. We gaan even pauzeren, een klein filmpje kijken tussendoor. Het gaat ook over de naam van God. Dus Waymaker. Kun je die even laten zien, Noah? Het lied Waymaker is... Het is een Engels lied, ik zal proberen wat te vertalen. Waymaker is een wegbereider. Dat is wie u bent. Promise keeper. Iemand die zijn beloftes houdt. Licht in de duisternis. Laat maar op je inwerken.
Who you are. Waymaker, His name is above loneliness.
Zijn naam is boven eenzaamheid. Zijn naam gaat boven ziekte. Zijn naam gaat boven kanker. Zijn naam gaat boven elke andere naam. Dat is wie u bent. Zo goed mensen om onze aandacht op God te richten. Deze week kreeg ik een profetie binnen via de WhatsApp. En ik vond het prachtig. Het ging zo. Richt je blik op mij. Op God. Kijk niet langer naar de vuile omgeving. Naar gebrek aan schoonheid. Of naar de onvolmaaktheden in jezelf en in de mensen om je heen. Kijk naar mij. Zie in jouw onrust mijn kalmte. Zie in je eigen ongeduld mijn geduld. Zie in jouw beperkingen mijn volmaaktheid. Wanneer je op mij ziet, zul je steeds meer op mij gaan lijken, zodat de mensen om je heen gaan zeggen, die is bij Jezus geweest. Naarmate je meer op mij gaat lijken, zul je in staat zijn de dingen te doen die ik ook doe, en grotere nog dan deze. Ik denk dat dit ook nog bij Gods naam hoort. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. Dit heeft te maken met de trouw van God. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, aan geslachten. God is een God van geslachten, van families. Daar gaan we straks ook voor bidden nog. Voor families. God is trouw. Hij blijft goedheid bewijzen aan duizenden. Maar het is niet zo dat hij alles over het hoofd ziet. God is ook rechtvaardig. De schuldige houdt hij niet voor onschuldig. Ja, is ook een deel van wie God is. Hij is rechtvaardig. Volgende dia. Toen Mozes zichzelf, of God zichzelf voorgesteld had aan Mozes, maakte Mozes van de gelegenheid gebruik. In die heerlijkheid van God, in die tegenwoordigheid van God, knielde hij neer. Hij boog zich neer en zei, Heer, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heer dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef ons onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Mozes die pleit voor het volk. Hij smeekt als het ware bij God. Hij zegt, Heer, ik weet, het is een halsstarrig volk. Dat hebt u zelf gezegd. Daarom wilt u niet met ons meegaan. Maar als dit volk, daarom hebben we juist u nodig. Daarom hebben we u juist nodig. Dat is wat hij zegt. Juist omdat wij zo zwart zijn, hebben wij uw licht nodig. Juist omdat we zo fout bezig zijn, hebben wij u nodig. Ga toch met ons mee, anders zijn we helemaal niks. Wie zijn we zonder u? Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Wie ben ik zonder u? Het is niet om jouw goedheid dat God met je meegaat. Het is omdat hij zo goed is dat hij met je mee wil gaan. En omdat hij zo goed is, word jij beter. Dat is mooi, hè? Dat is waar Mozes voor pleit. Heere God, we hebben uw goedheid zo nodig. U hebt het net gezegd. U hebt uw naam uitgesproken. U bent trouw. Wel, ga dan met ons mee. Het is niet allemaal afhankelijk van jou, mensen. Het is afhankelijk van God. En na deze smeekbede van Mozes, dan antwoordt God. En hij heeft een bijzonder antwoord. De volgende dia. Daar staat God, daar zegt God. Zie, ik sluit een verbond. Dat is toch raar? De vraag is, ga alsjeblieft met ons mee. En wat doet God als reactie? Oké, ik sluit een verbond. Hè? Waarom nou een verbond? Wat heeft dat nou een verbond met elkaar? Ik vroeg of u mee wilt gaan met ons, vroeg Mozes. Maar voor God is dat hetzelfde. Een verbond sluiten betekent een afspraak maken met mensen. Een verbond is een verbond van vriendschap. Wij sluiten soms ook nog verbonden. Van vriendschap. Bij ons is het niet meer zo sterk. Maar in het Oude Testament was het zeker sterk. Een verbond was een met een eed bekrachtigde belofte dat je nooit uit elkaar zou gaan. Dat we altijd voor elkaar zouden blijven. En als je goed de Bijbel leest, is de Bijbel een boek vol met verbonden. Hij sloot een verbond met Abraham. Hij zegt, zie, mijn verbond is met u. En als je goed leest, dan is het bijna altijd God die het initiatief neemt om een verbond te sluiten. Hij wil graag een afspraak met ons maken. Hij wil graag een intieme band met ons hebben, een relatie met ons hebben. Het is altijd God die de initiatieven neemt. En eigenlijk als je kijkt, de mensen hoeven niet zo heel veel te doen. Abraham die viel zelfs in slaap tijdens het verbondsluiting. Wist je dat? Die viel in slaap. Echt waar. Hij was super relaxed. Jezus bood zijn verbondsbeker aan aan zijn discipelen. Hij zegt, dit is het bloed van mijn verbond. Drink dat. Het enige wat ze hoeven te doen is de beker aannemen en drinken en zeggen, dank u wel. Weet je wat ik zo mooi vind aan het verbond met God? Is dat hij is zo'n grote verbondspartner en wij zijn maar zo'n klein verbondspartner. Zijn aandeel is zo enorm groot in het verbond en wij hoeven maar dit te doen. Zeggen, dank u wel, Heer. Dank u wel voor het verbond. Dat is genade. Ik moet altijd denken aan die mug die op die olifant zit en die een verbond hebben gesloten. En samen stampen ze door de savanne heen. En die mug die zegt bovenop die olifantse rug, die, dat doen wij goed samen, hè? Ja. Maar zo is het ook met God. Hij is zo'n enorm grote partner in het verbond. En wij zijn maar dit eigenlijk. En wij denken, als wij ons niet goed voelen, dan houdt God zich niet aan zijn verbond. Nee. We denken, we hebben net iets mispeuterd, we hebben net het kalf aanbeden. God zal wel niet meer... Nee. Zie, ik sluit een verbond. God van zijn kant doet er alles aan om het te herstellen. Wij willen alleen maar zeggen, dank u Heer. Gaat u met me mee. Toon ons uw heerlijkheid. Het is zo ontspannen. Wees alsjeblieft relaxed. Ik zie zoveel mensen krampachtig zijn. En die denken dat ze dit moeten doen. Of denken dat ze dat moeten doen. Of denken nog meer bidden. Nog meer vasten. Nog meer Bijbel lezen. Nog meer goede daden doen. Nee, God van zijn kant heeft gezegd. Dit is het bloed van mijn verbond. Ik heb alles al gesloten. Alles is al in orde gemaakt. Genade. En zonder genade zou ik hier niet kunnen staan, mensen. We moeten steeds meer. Ik las het vanmorgen nog. Wees sterk in de genade. Het is niet allemaal afhankelijk van ons. God wil een verbond met ons sluiten, altijd weer. Elke dag opnieuw staat hij daar weer klaar. Om ons te helpen. En dat vind ik ook mooi in dat lied wat we net zongen. Waymaker. Er stond, aan het einde van dat lied ging het. Even when I don't feel it, you're working. Zelfs als ik het niet voel, bent u aan het werk. Zelfs als ik het niet merk, bent u aan het werk. Ja. God is goed. Wees ontspannen, mensen. Relax. Niet zo krampachtig. God wil wel. Hij staat altijd klaar om ons te helpen. Alleen we vragen nog zo weinig. Mozes die durfde Gods aanwezigheid te vragen zelfs. Als ze, net zoals ze verpeuterd hadden. Mispeuterd hadden. Ze hadden net gouden kalf gebakken in de oven. Hun eigen kalf. En wat voor kalven maken wij wel niet tegenwoordig? Wat voor een... Zooitje maken we ervan soms, met z'n allen. Toch? En Mozes durfde te vragen, Heer, laat uw heerlijkheid niet van. En God toonde zijn heerlijkheid. Ja, maar het ligt niet allemaal aan ons, relax. We zijn soms zo krampachtig. God is veel groter dan wij. Hij is goed, altijd. Ik sluit een verbond. Ja. Oké. Nou, maar ik denk dat nog in die huis samen. En het enige wat hij dan verderop nog zegt, wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere God. De naam van de Heer is immers de naijverige. Dat is ook een naam. Wist u dat God 365 namen heeft? Voor elke dag één. En de Joden moesten, als de naam van God opgeschreven werd, dan moesten ze elke keer als een nieuwe naam gebruikt werd, moesten ze een nieuwe pen gebruiken. Omdat de naam van God zo heilig was. Ik denk dat we er wel iets van kunnen leren. Wat, hoe grote eerbied en respect we mogen hebben voor de naam van God. Een van zijn namen is de naijverige. En weet, Jori, weet jij wat naijverig betekent? Lastig, hè? Ik dacht dat jij dat misschien wel zou weten. Weet jij het, Johan, misschien? Beetje oud woord, hè? Oké. Wie weet wat naijverig is? Jaloers, ja. God is jaloers, God. Zijn naam is ook jaloers. Staat in Jacobus ook. Hij begeert ons hart met jaloersheid. Eigenlijk is het, lijkt het hier bijna de enige voorwaarde die hij aan ons stelt is. Van, ik wil dat je geen verbond sluit met anderen. Maar alleen met mij. Dan zal ik mijn deel van het verbond nakomen. Maar ga nou niet verbond sluiten met dingen in deze wereld. Met de mammon. God van het geld, of met je werk, met je baas, of met anderen waarvan je weet, dingen waarvan je weet dat het toch niet kan vervullen. Want ik ben de enige die jou kan vervullen. Ik ben de enige die jou kan verzadigen. Ik ben de enige die jou kan sterken. Ik ken je, ik heb je van het begin af aan al gemaakt. Ik weet wie je bent, ik heb je gemaakt, dus ik weet wat het beste voor jou is. Ik wil graag een verbond met je sluiten. En doe dat niet met andere dingen. Want andere zaken kunnen jou niet verzadigen. Niks in deze wereld kan jou verzadigen, vervullen. Zoals ik dat kan. Dat is eigenlijk wat God zegt hier. Ja. We gaan even naar het laatste filmpje kijken. En dan gaan we tijdens het kijken van het filmpje, dit is een prachtig lied, op zijn Zuid-Afrikaans. Dus je moet er even proberen overheen te lezen. Het is oorspronkelijk Nederlands, maar het is wat verbasterd naar het Zuid-Afrikaans. Maar het is een prachtig nummer over de trouw van God. Ik wil graag, terwijl je dat lied luistert en bekijkt, mag ook meezingen. Maar dat je voor jezelf je hart onderzoekt, heb ik misschien verbonden gesloten met andere zaken. Dat je voor jezelf weer het verbond met God gaat sluiten en in orde maken. Het lied gaat over Gods trouw. Ja.
Zien die lam op de troon, die dag van de bruid.
God is trouw. God is goed. En daarom aanbidden we hem, mensen. Hoe vaker we hem aanbidden, hoe meer het deel wordt van onszelf. En van de vrucht van je mond wordt je binnenste verzadigd. Daarom aanbidden we hem. Dus aanbidding is niet alleen wat God nodig heeft. Maar we hebben het zelf ongelooflijk hard nodig om God te aanbidden. Zodat we kunnen zien hoe groot, hoe goed, hoe trouw hij is. En door met hem om te gaan, worden we zelf ook zo. En gaan we lijken op hem en dat mogen we aan de wereld laten zien. Het is niet door onze krampachtige inspanningen. Het is door bij hem te zijn. Dat we gaan lijken op hem. En dat mogen we laten zien aan deze wereld. Dat is het. God is goed en God is trouw. Hij is een God van geslachten. Hij is een God van families. En wat we nu willen doen, is eigenlijk net als Mozes. Die pleitte voor zijn volk. Die pleitte en zei, Heere God, alstublieft, ga met ons mee. Ga met ons mee. Wees dit volk genadig. En omdat één man op de bres stond voor een heel volk, ging God toch mee. En dat is wat we nu willen doen. Dat we samen gaan bidden. In groepjes van 6 personen maximaal. Dat we gaan bidden voor mensen, familieleden, die nog niet behouden zijn. Die God nog niet kennen. Weet u, er staat in Matteüs 18, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam. En eenparig iets zullen begeren, het zal hun ten deel vallen. Er is een bijzondere kracht verbonden aan het gezamenlijk bidden. Bidden alleen is goed, is prachtig. Maar Jezus belooft iets bijzonders als mensen eenparig iets begeren. Als 2 van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal gebeuren, staat er, letterlijk. Het is gewoon een belofte, mensen. Ik weet niet of u al in een gebedsgroepje zit of dat u door de week ook samenkomt met anderen te bidden. Maar er is een bijzondere belofte die God verbindt aan samen gebed. Daarom willen we dat ook gewoon in praktijk brengen. En dus u mag eventjes opstaan en even rond u kijken en vorm even groepjes. Verspreid u maar door de zaal heen. En laten we bidden voor mensen, familieleden die nog niet God kennen. Noem vooral Gods trouw. Noem dat God een God is van generaties, van geslachten, van families. Dus zoek wat mensen op. Laat niemand alleen staan, maar bid gewoon met een paar mensen om je heen.